Gemeente, ik mag u namens de kerkraad het volgende meedelen. Donderdagmorgen is er de vrouwengesprekskring. U mag de Heere dienen met uw gaven vanavond door het werk van de diaconie en kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. Het doel van de diaconie is het noodhulp en rampenfonds. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij en de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen te werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het zal vanavond mogen gaan over het raadselachtige leven van Elia, die elke keer het spoor gewezen moest worden. En in Psalm 43 vers 8... bidden we met de dichter mee of de Heere ook ons het ware heilspoor wil wijzen. Want mijn ziel heeft zich tot u gewend. Psalm 143 en daarvan het 8e vers. En het 10e vers van deze psalm sluit daar heel mooi bij aan. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest besture mijn schreden. Dan hoef ik dat niet zelf te doen. En leid mij in een effen land. Psalm 143 vers 10. En we belijden nu met de kerk der eeuwen de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we ons nu verenigen in de gebedsgemeente. Vader, om Christus wil onze Vader. Gedenk aan het vaderlijk meedogen. Omdat hier mensen zitten en thuis meeluisteren die maar al te vaak het spoor bijster zijn. Het helspoor bijster. En hoewel u ons krachtens het verbond had geheiligd, afgezonderd van de wereld, sporen we vaak toch samen met de wereld in de grootste dingen van het leven, de begeerlijkheid van de ogen. En wat kan het ons bezetten, Heere, de wereld en haar begeerlijkheid. En als we dan zondags in de kerk zitten, dan mag daar toch door uw genade een ander spoor gewezen worden. Een spoor wat niet doodloopt, zoals de sporen van de wereld. Maar een spoor wat doorgaat tot in de oneindigheid. Het eeuwige leven. Want u heeft gezegd, Heer Jezus, wie mij volgt zal in de duisternis niet leven, maar zal het licht des levens hebben. U heeft gesproken, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Dat spoor wat we volgen als ze achter u aangaan, kan dus nooit meer doodlopen. Want is dat een geweldige troost en bemoediging, maar ook bedreigend. Want wie van ons weet zeker dat hij dat heilspoor loopt? En zeker als er bepaalde zonden zijn die onze gedachten en gevoelswereld enorm beheersen kunnen. En zeker als er in ons leven, in de relaties, in ons huwelijk of in het gezin of met andere kennissen en vrienden, dingen zijn die we weten verkeerd te zijn. Bezijden het spoor te zijn en toch doorgaan. En dan wringt het. Dan wringt ons eigen doop, onze belijdenis en wellicht ook avondmaalsgang. De belofte die we uitspraken als we kinderen mogen hebben bij de heilige doop. En dan kunt u dat alleen oplossen, heren. Want bij u zijn menigvuldige verlossingen. Meer dan één. En zoals het zo vaak gezegd is, u bekeert een mens net zo vaak als die zondigt. Althans, als die mens zich laat bekeren, buigt voor u de Heer Jezus, zich verootmoedigt, zonde beleid, zonde niet verborgen wil houden. Maar ik bekende, o Heer, u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Heere, als dat bij deze en gene nog niet het geval is, werkt dat door uw geest en woord. En als we deze weg, dit spoor mogen kennen van ootmoed en vernedering voor uw aangezicht, en weten dat u neergebogenen opricht, en dat u degene die hoogmoedig zijn niet aanziet, maar de nederige genade geeft, dan blijft het toch een aangevochten leven. Met strijd. De duivel betwist ons of we kinderen van God zijn. En kan zeer tekeer gaan. En in die aanvechting en strijd, heren, dan moeten we weten dat u voorop gaat. En dat we u desondanks mogen volgen. En dat u ons de volharding geeft om het einddoel te bereiken. Dat koninkrijk van gerechtigheid en vrede wat zich zal openbaren bij uw wederkomst wereldbreed. Geef dan ook, heren, dat we in alle druk, in alle strijd, in alle tekort, ervan verzekerd mogen zijn in het midden der ellende. Wend ik mij tot God die heil kan zenden, die mijn smart hoort, die van mijn eenzaamheid weet, van mijn rouw weet, en van alle dingen die ik voor geen goud aan de mensen zou willen vertellen. Die mij kent in mijn gaan, komen, staan, liggen. Geen woord is nog mijn mond ontgleden of hij weet al reeds de reden. En dat wonder dan, Heer, dat grote wonder dat u ons toch wil hebben. Dat u vijanden van u, die wij van nature zijn, met u verzoent. En rechtvaardig verklaart, alleen maar omdat ze hun zonde belijdend bij u de levensbron willen drinken. O, drink ons vanavond dan ook uit die fontein, heren, die opspringt tot in het eeuwige leven en geef ons van het laatste ook verstand, met goddelijk licht bestraald. Schenk daartoe, heren, wat nodig is aan uw knecht. En ook aan de herder en leraar van deze gemeente, die haar mag wijden en geven wat hij heeft gekregen. Een uitdeler te zijn van menigerlei genade, zoals Petrus dat beschrijft van de ambtsdragers. En laat zo uw werk ook in het midden der jaren hier voortgang mogen vinden. Uit genade om de Heer Jezus wil. Amen. We slaan de Heilige Schrift open vanavond in 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 8. 1 Koningen 19 zal vanavond over een paar hoogtepunten gaan in het leven van Elia. En dit is zo'n hoogtepunt geweest, of moet ik juist zeggen, dieptepunt. 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 8. En Achab zei Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen die hij gedood had, te weten alle profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo doen mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een van hen. Toen Elia dat zag, maakte hij zich op en ging heen, om zijn levens wil. En kwam te Beersheba, dat in Juda is, en liet zijn knecht al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis, en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve en zei: het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neer en sliep onder een jeneverboom. En ziet, toen roerde hem een engel aan en zei tot hem: sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neer. Een engel des Heeren kwam ten andere malen weer en roerde hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht van dezelfde spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. Tekst voor de preek vindt u in Jacobus 5. Dat is maar één regeltje dus. U hoeft het niet met me mee te zoeken. En dat is het regeltje: Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Dat betekent gelijke emoties, karaktergebreken, gevoelsleven. En wat iets meer zijn. We gaan als inleiding wat preek zingen uit Psalm 35, het eerste vers. Psalm 35, vers 1. De vrijgezel Elia zal gelovige ouders gehad hebben. Hoewel die uit Gilead kwam, het overjordaanse, wat grenst aan het heidense land. Satan betekent is, de naam betekent immers, de Heere is God. Is dat ook onze geloofsbelijdenis? De Heere is God. Of nog iets uitgebreider. Mijn God is de Heere. De Heere is mijn God. Ik kom het pastoraat al als mensen tegen die zeggen: dominee, ik durf dat niet te zeggen, dat de Heere mijn God is. En ik vraag me ook vaak af, is het wel voor mij? Nou, een paar maanden geleden zal het inmiddels zijn, ontdekte ik iets heel bijzonders. In de dagen van de Heer Jezus kregen de jongens op de synagogescholen les van de rabbijnen. En die hebben dan een belangrijke les geleerd, die wij blijkbaar ook nog moeten leren. Als jullie zeggen, is het wel voor mij, of is de Heere wel onze God, dan lasteren jullie God. Want in de 10 woorden heeft hij gesproken, ik ben de Heere, uw God. Durven jullie dat tegen te spreken? Durven wij dat? Zeg dus nooit meer, is het wel voor mij. Jacobus zegt in zijn brief, weet je wat je moet doen? Als er gepreekt wordt, dan moet je het woord met zachtmoedigheid ontvangen, hetgeen in je hart geplant wordt. Niet in je hoofd, maar in je hart. Dat gebeurt. Vanmorgen is dat gebeurd en vanavond weer. Zeg nooit, is het wel voor mij. Maar zeg, Heere, als u zegt, ik ben de Heere uw God, dan geef ik daarop een eerlijk antwoord. Dat betekent een eervol antwoord. Ik eer u door te zeggen, ja, Heere, u bent mijn God. U zal ik eeuwig loven. Het laatste. Eeuwig. Dat betekent dat je ook gelooft in je eigen eeuwige leven. Elia is inmiddels al heel wat eeuwen in de hemel. En die heeft in al die eeuwen in de hemel vaak teruggedacht aan toen. Zoals wij dat ook zullen doen. Vader Brakel zegt dat we de wegen zullen overdenken in de hemel die de Heer met ons ging in het leven. En samen met anderen daarover spreken. En ik denk dat dat zo is. En wat zal Elia gedacht hebben? Jacobus, mijn broeder, die hij daar al lang ontmoet heeft natuurlijk, in de hemel. Je had gelijk. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Jacobus, je had meer gelijk als dat je wist en dacht. Maar dat weet alleen de Heer. Want alleen de Heer kent ons leven op een manier zoals we dat zelf nog niet eens kennen. Oude Grieken zeiden al, de beroemdste filosofen, gnotiseoton, oftewel, ken u zelf. Dat was een illusie natuurlijk, hè. Want al bij de knapste geleerden van de wereld, we kennen onszelf niet. En we leren onszelf nooit echt kennen. Afgrondelijk is die menselijke oude natuur. Maar de genade van God begrijpt en grijpt dieper dan die afgrond. Elia zal zeggen, ja, toen ik in het paleis van Ahab verscheen en Izebel zat naast hem op een nog schitterender troon dan Ahab, want haar vader was schatrijk, Et Baal, de beroemde rijke koning der Feniciërs, de hoge priester van Baal Astarte. Jezebel heeft geprofiteerd van de rijkdom van haar vader en Achab had er waarschijnlijk haar daar ook om getrouwd. Toen ik daar in dat paleis kwam en Achab in zijn aangezicht het oordeel van God aan moest zeggen. Dat Israël God verlaten had door de Baals en Astarte dienst en daarom het oordeel zou ondergaan. Waardoor het 3,5 jaar niet zou regenen in Israël. Er dus een vreselijke hongersnood zou ontstaan. Een angstwekkende werkelijkheid. Toen heb ik me niet gerealiseerd wat de gevolgen van deze boodschap zouden zijn. Wat het betekent om een boodschapper van God te zijn die eerlijk is. Vertel Elia, wat is er dan gebeurd? Wel, de volgende dag heeft Jezebel opdracht gegeven om mij vogelvrij te verklaren, te arresteren en die dag nog te executeren. En ze zwoer daarbij bij haar goden dat dat zou gaan gebeuren. En ik kende Jezebel goed genoeg om te weten wat voor een satanische geest haar dreef. Wat heb je toen gedaan, Elia? Ik ben gaan vluchten om mijn levenswil. Nou, Elia, daar heb ik geen kritiek op, want Paulus, die zo'n 8 eeuwen later leefde, kreeg ook een doodsbedreiging in Damascus en die heeft zich over de mand neergelaten zakken over de muur van de stad en is gevlucht de woestijn in. Je mag vluchten als je leven in gevaar is. Ik weet niet of Elia het daarmee eens zou geweest zijn. Ik verlaat nu maar het tweegesprek. Om niet te veel te gissen. Ik weet niet of Elia het daarmee eens geweest zijn. Het is altijd voor christenen al een vraag geweest, wat moet je doen hè, als de vijand, de overheid bijvoorbeeld, je bedreigt. In Noord-Korea speelt dat een rol, in alle landen waar christenen vervolgd worden. Mag je vluchten of moet je juist op je post blijven, zeker als je een voorganger bent? De een besluit het een en de ander het andere. Elia koos omdat hij een mens van gelijke bewegingen als wij zijn, voor de vlucht. Ik geloof dat wij dat ook wel eens doen, hè. Als we dingen meemaken die ons heel bedreigend overkomen, dat we vluchten. Heel onschuldig in een boek of in een film. Iets minder onschuldig misschien. Of in alcohol, nog minder onschuldig. Drugs helemaal niet natuurlijk. Of gewoon, ik ben er niet meer. Onbereikbaar. Ik ben nu even niet bereikbaar. Want hij ging naar de woestijn ten zuiden van Bezeba. Daarmee verliet hij het land Israël. Hij wilde dus voor het hele volk Israël niet meer bereikbaar zijn. Elia, maar nu heeft de Heer je geen opdracht gegeven om dat te doen, of wel? Toen je de eerste keer bij Achab aan het hof kwam en Jezebel ook al zo'n bedreigende factor was, toen heeft de Heer zelf gezegd dat je weg moest gaan naar de woestijn en naar de Bekrit. In dat rotsgebergte in Judea, waar een diepe ravijn doorheen te zien is en daar beneden de diepte stroomt een beekje en daar ben je toen gaan zitten. Maar dat was de Heer zelf die zei, verberg u aan de beek Krit. Daar heb je zo'n 1/2 jaar gezeten. Maar nu heeft de Heer dat toch niet gezegd. En Elia, waarom ben je nou zo bang? Vers 3 staat, toen Elia dus zag dat zijn leven in gevaar was, zich onmogelijk gemaakt had, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil. Dat zinnetje toen hij zag, is een keuzevertaling. Andere vertalers, zoals de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, die zegt, er heeft gestaan toen hij angstig was. Ik hou het daarbij. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Hij was angstig. Dat was hij niet toen hij ook die woestijn van Judea, toen nog wel, het was nog het beloofde land, ingestuurd werd door God. En naar de Bekrit ging en daar moederziel alleen, met zijn rug tegen de rotsen, de dagen zat te slijten, terwijl de raven hem vlees en brood kwamen brengen. Dat is ook zoiets geweest. Raadselachtige leven van Elia. Raven kwamen hem brood en vlees brengen. Raven waren uitdrukkelijk aangewezen als onreine vogels. Vleeseters, rovers. Slimme, heel slimme vogels ook, raven. Zeggen de biologen. Elia had boodschappers van God gekregen in de vorm van raven, die hem eten en drinken brachten. Een paar weken terug kwam ik erachter dat dit een bijzondere bemoediging is voor mensen die in een vroegere levensfase verkeerd hebben onder een predikant die van hen tot zegen is geweest. Maar later bleek dat die predikant een dubbel leven had geleid. En toen gingen de mensen die onder zijn prediking zegen hadden gehad zich afvragen van, is dan ook mijn bekering wel echt? Is het geestelijke voedsel wat ik van hem kreeg wel echt geweest? Antwoord is, ja. De geschiedenis met de raven bewijst dat God goed brood en vlees aan Elia bracht door verkeerde boodschappers. Dat is de toepassing. Het is zelfs zo sterk dat in de tijd waarin Elia leefde en ook nog later, en ook hier bij onze Germaanse voorouders, de raven gezien werden als de occulte boodschappers van de duivel. Zoals die wijzen uit het oosten, hè? Die zijn niet bekeerd waardoor ze bij Jezus kwamen. Dat zijn de eerstelingen geweest van alle tovenaars, waarzeggers, magiërs, occultisten, goddelozen, die zich toch voor Jezus zullen moeten neerbuigen in het stof op de dag dat hij terugkeert. En nog wat anders. Elia zal in de hemel ook gesproken hebben met mensen die in de tijd van de Heer Jezus geleefd hebben. En die zullen verteld hebben hem, weet u nog Elia dat de Heer Jezus, dat zult u inmiddels wel gehoord hebben, zijn discipelen heeft uitgezonden om te prediken, het koninkrijk Gods is nabij, om de duivel uit te werken, de zieken de handen op te leggen en de doden op te wekken. Wel, in die tijd ben ik onder de prediking van Petrus tot bekering gekomen. Maar ik sprak onlangs iemand hier, die ook al eeuwen hier is, die zei, en ik ben tot bekering gekomen onder de prediking van Judas. Judas? Ja, Iscariot, die hem verraden heeft. Oh, dus dat kan. Ja, want God kan met een zeer kromme stok hele rechte slagen maken. En wie geen vreemdeling in Jeruzalem is, die weet dat ten diepste elke predikant een kromme stok is. Elke ambtenaar. Toch? Elia heeft moeten leren, wat is nu eigenlijk een boodschapper die rein is. Die heilig is. Nou, hij kon bogen op een leven wat dat wel liet zien. Hij bad een gebed en het regende 3 jaar en 6 maanden niet op de aarde, zegt Jacobus. Dat brengt hij ook in verband met die tekst die ik noemde straks. Elia, een mens van gelijke beweging als wij, want hij bad een gebed. Nou, dat moet wel een bijzonder mens geweest zijn, zeg. Stel voor dat je zou mogen kunnen bidden. En dan vervolgens naar het parlement gaan, het kabinet, de kamer laten ontbieden, het oordeel aan Nederland zou kunnen aanzeggen dat hier 3,5 jaar niet zou regenen. Nou, dan ben je toch geen mens meer van gelijke beweging als de andere dominees in Nederland. Dan ben je toch wel een bijzondere held binnen de kortste keren een BN'er. Toch? De werkelijkheid. Dat alles wat Elia heeft mogen doen door de kracht van God was. Alle rechte slagen die hij gemaakt heeft door de kracht van God. Jacobus zegt: een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Daarmee bedoelt hij een gebed waar God kracht aan verleent. En toen hij op de Karmel stond, in die geweldige strijd met de demonen die zich op dat moment sterk maakten door al die honderden Baalsprofeten. Dat heeft hij de Satan weten staan, niet uit eigen kracht. De kracht die God verleende. Het meest verwoestende in het leven van ons christenen is als we denken dat we zelf de controle hebben. En dat we inmiddels zo ver gevorderd zijn in het leven der genade, dat we op eigen kracht toch wel een heel eind komen. Nee, zegt de geest, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. In mensen van gelijke beweging als Elia. Want zie maar wat er gebeurt na die Karmelervaring. Hij zit onder een jeneverboom en zegt, heren, laat me maar sterven. Het is genoeg. Heere, neem nu mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vader. Wat doet hij daarmee? Ik ben niet beter dan mijn vader. Dat dacht hij eerst wel. Ja, maar dominee, je moet die man niet hard vallen. Die is ontzettend gedeprimeerd. Hij is angstig. Hij moet vluchten voor zijn leven. Zijn wereld is in elkaar gestort. Hij heeft gedacht, na die Karmelervaring zal heel Israël tot bekering komen. Er komt een geweldige opwekking door heel het land. Maar niets van dat alles. Ja, ik heb ook met iemand te doen. Zeker. Nou, ik herken het maar al zo goed. En velen van ons ook, denk ik. Zo eenzaam, teleurgesteld in jezelf. Teleurgesteld in God. Waarom overkomt mij dit? Waarom moet dat allemaal zo gaan? Maar er zit toch zonde bij, hè? Trots bij Elia. Even erop in het hoofdstuk zegt hij 2 keer. Heren, ik heb zeer geijverd voor u. Als er ooit een profeet geweest is in Israël, die zo geijverd heeft, dan moet u dat maar eens zeggen. Het is ook geen wonder dat de Joden tot de dag van vandaag zo Elia als de grootste profeet zien. Ze zeggen ook, Elia die bidt nu in de hemel voor Israël. Het is geen wonder dat Toen Johannes de Doper verscheen, de mensen speculeerden, is dat Elia die komen zou. Want ze weten dat Elia nog terug zal keren voordat de Messias komt. En toen de Heer Jezus aan het kruis, in de meest smartelijke momenten van zijn aardse loopbaan, toen Eloi, Eloi lama sabachthani zei, toen zeiden die schriftgeleerden, hij roept Elia, dat Elia hem nu verlossen. Want dat zat diep in het Joodse denken en nog steeds, voordat de Messias komt, komt Elia. En ze hebben gelijk, Openbaring 11 leert het ons. Een van de twee getuigen is Elia. Maar trots, zonde, ja, Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Die successen, om het zomaar eens te zeggen, op de Karmel, die hadden zijn trots aangewakkerd. En weet je wat er gebeurt met ons? Zondige mensen, kinderen, die zo trots kunnen zijn op onze eigen prestaties. Oh ja, en dat zeggen we natuurlijk niet zomaar. Als we dan teleurgesteld raken, dan voelen we ons slachtoffer. Elia voelde zich slachtoffer. Hij heeft het niet over die 7000 die nog steeds de knie niet voor Baal gebogen hebben. Hij had in ieder geval kunnen weten dat er minstens 100 waren, 101. Obadja en die 100 profeten die hij verborg. Hij had ook kunnen zeggen, heren, ik ga nou Obadja doen. Nou zat Obadja aan het hof, het was misschien te gevaarlijk om daar in de buurt te komen. Elia wilde alleen zijn. Was onder de vader geen profeet geweest zoals Elia. En nu? Nu is hij het slachtoffer van Izebel, Ahab. Hij had gefaald. En gefaald hebben, het gevoel van gefaald hebben, dat is zich vrij breed aan het verbreiden in onze tijd. Hè? Onder jongeren ook. Hè? Gefaald. Dat komt omdat er zoveel van ons geëist wordt. Iemand zei, we leven in een multiple choice samenleving. Jongeren moeten voortdurend kiezen, scannen langs alle mogelijkheden, keuzes die er zijn te maken, digitaal en analoog en opleiding, vorming, baan. Dus je bent eigenlijk gedoemd altijd te falen, want je zal best wel de verkeerde keuze maken als er zoveel is. Maar is de beleiding dan groot? Die slachtoffer te voelen van de samenleving, of die verkeerde schooldecaan die op de verkeerde spoor heeft gezet. En dan zegt hij in zijn moedeloosheid, neem mij maar weg. Is het dan suïcidaal? Nee, dat kun je niet zeggen. Want dan zeg je, ik neem mijzelf weg. Ik beëindig zelf mijn leven. Hij vraagt aan God. Neemt u mijn leven maar, heren. Maar niet meer zoals die dichter het zei. Nee, mijn leven, laat het heren toegewijd zijn aan uw eer. Dat ben ik helemaal zat. En toen liet de Heer merken dat die Elia niet zat was. Dat moet jij ook maar aan denken hoor. In de multiple choice hectiek. De Heer is ons niet zat. Hij zegt, ik ben de Heere, uw God. Jouw God. En ik ben met je lot bewogen. Hoe bewogen God met ons lot is? Elia legt ze neer om te gaan sterven. We lezen eroverheen. Maar er staat in vers 5, hij legde zich neer en sliep. Ooit heb ik in die tijd dat bij de Rijkspolitie werkte, aan een zoekactie moeten meedoen. Een oude vrouw die was weggelopen. Toen we haar vonden in het bos, lag ze daar al een paar dagen. De vliegen kropen over haar ogen heen. Ik dacht eerst dat ze overleden was. En toen ik haar aanraakte, wakker worden. Toen kwam ze langzaam, heel langzaam bij. Deed de ogen open. En werd kwaad. U moet me hier met rust laten. Ze was daar haar lichaam te sterven. We hadden haar wakker gemaakt. Zoiets had ik voor ogen toen ik dit las. Het is genoeg, heren. Neem gij mijn leven. Ik ga er niet zelf een eind aan maken. Ik ga liggen en ik sta niet meer op. Ik ga slapen. Ik ben moe. En dan wordt hij aangeraakt. Aangeraakt. Aanraking in de Bijbel is altijd een teken van liefde. En een engel roerde hem aan. Waarschijnlijk een engel in een gewone mensengestalte, een man. En die had, toen hij zijn ogen opsloeg en Elia om zich heen keek, had die engel blijkbaar een kolenvuurtje aangelegd en daarop een koek gebakken. Zoals de Bedouinen dat nog steeds doen op een hete steen. En een kruikje met water daarnaast. Aanraking. Wat hebben we dat gemist in coronatijd, hè? We zijn ons bewust geworden de afgelopen tijd hoe belangrijk aanraking is. Hoe het goed kan doen. Als gisteren ergens waar een scheiden vrouw aanwezig was, die precies gisteren 7 jaar geleden uit het niets de boodschap had gekregen van haar man: ik ga bij je weg. Uit het niets. En mijn vrouw, die zag haar gezicht, liep naar haar toe, omhelsde haar. En toen kwamen de tranen. Die omhelzing maakte iets los. Dat meer van verdriet bij die vrouw. Van binnen. Op de stroom. De engel raakte aan. Wij zijn ook als boodschappers van God geroepen om aan te raken. Hoe dat nou precies wordt in coronatijd, dan moet ieder zijn eigen gemoed maar besluiten. En die zegt: sta op, Elia, en eet. Wat? Ik had wel eens wat uitleg willen horen waarom dit alles bij je is overkomen. Elia, sta op en eet. Maar heeft hij dan geen enkel bemoedigend woord? U komt toch van de troon van God? Zo zou Elia gezegd kunnen hebben. Sta op en eet. Wat leren we hieruit, lieve mensen? Dat God ons geen uitleg geeft over de weg die hij met ons gaat. En hoe moeilijk dat ook is, vooral als de dingen niet gaan. Verliezen lijden. Hij legt het ons niet uit. Hij zegt: ga door. Sta op. Eet. We hebben lichamelijke versterking nodig. In onze tijd kunnen er ook medicijnen zijn. Het kan een opname zijn. Als je ernstig depressief bent. Sta op. Ga verder. Jezus zal later nog iets anders zeggen. Hij zal zeggen: als je bekwaam wil zijn voor de toekomst, die heerlijke toekomst, zie dan niet naar hetgeen achter is, maar hetgeen voor is. En Elia ging door dezelfde spijs die hij at en dronk door de kracht ervan 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods te Horeb. Hij moest gewoon doorgaan, of zoals dat in Zuidland gezegd wordt, gewoon doorgaan. Toch? Is het soms zo dat God dan niet onderkent dat het soms onmogelijk is om door te gaan? De Heer weet toch hoe zwak we zijn, hoe klein van krachten. En als Elia een mens van gelijke beweging was als wij, dan had hij net zoals wij te kampen met: ik kan niet meer. Ja, toen ik zelf met die angsttonen zat te tobben in die tijd hier in Ammerbroek, toen heb ik ontdekt wat de kracht is van het woord van God in de samenkomst. Het laatste wat je wil is dan nog in de gemeente samenkomen. Laat me maar alleen. Hoeft voor mij niet meer, het is genoeg. En toch die kans verlopen. Wat een tijd. God gebruikt dit soort dingen in ons leven om ons er werkelijk achter te brengen. Wat Jezus zegt. En hij zegt het nog steeds: zonder mij kunt ge niets doen. Dat zegt hij niet vermanend, dat zegt hij niet bozig, nee, vol liefde. Besef nou toch, mijn kind, mijn lieveling, ik hou van je. Maar laat de regie van je leven nou eens aan mij over. Ook als ik je niet uitleg waartoe de dingen gebeurd zijn. Wat de toekomst nou brengen mogen. Sla nou moedig je ogen naar het bekende land, want dat is verkeerd in dat liedje. Het bekende land, het koninkrijk van God straks, dan minstens 30 hoofdstukken in de Bijbel, alleen al in het Oude Testament, over wat er dan gaat gebeuren, zegt professor Paul. Sla moedig de ogen op het bekende land, naar de wederkomst van Christus, het vrederijk, het koninkrijk van God. Hij wil dat we ervaren dat zijn kracht in onze zwakheid volbracht wordt. Dat betekent niet volbracht in de zin van geperfectioneerd. Nee, gerealiseerd. Dat je reëel ervaart: Gods kracht in mijn leven houdt bestaande nu. In mijn verdriet, in mijn eenzaamheid, in mijn problemen, in mijn depressies, in mijn andere zwakke kanten, gevoelens. Zijn kracht. En dan nog een stap verder. Elia is bij de Horeb geweest. Heeft een paar mensen gezalfd. Koning en profeet. En dan gaat hij vertrekken. In een vurige wagen en paarden. Hij voert een hemel op vol eer. Ja, dat was een prachtig einde, dominee. Een geweldig einde van zijn leven. Wel, nee joh. Einde? Toen begon het pas. Toen begon het pas. Dat zalig hemelleven. Dat is een geweldig, mag ik het zo zeggen? Een geweldig avontuur. Is volkomen nieuws. Het grote genieten. Nooit meer te zondigen. De pijn niet meer te voelen. Lichamelijk zie de pijn niet meer. Geheel van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Jezus zien zoals hij is. En al diegenen die ons al voorgegaan zijn, Als Lucas 16 vers 9 zullen we hen ontmoeten. Zullen ze ons staan op te wachten. Die wij in het leven gekend hebben. Ja, dan begint het pas. Het is toch voor Elia ook een wonderlijke ontmoeting geweest met Mozes daarboven. Mozes, ben jij het? Elia, ben jij het? En toen ze samen op ruim 7 eeuwen later op de berg der verheerlijking met Christus stonden in aardse lichaam, hè, Mozes en Elia. Dat van Mozes is een heel apart verhaal, waarom we dat denken, maar dat kan vanavond niet. Maar Mozes en Elia daar samen op de berg der verheerlijking. Met de Heer Jezus samen. Toen heeft hij Petrus niet uitgelachen hoor. Toen Petrus zei, het is goed dat we hier zijn heren, dan kunnen we 3 tabernakelen bouwen. 3 geloofhutten bedoelde hij. Voor u een, voor Mozes en voor Elia een. Want Petrus die wist, als de Heere der Heerscharen verschijnt in heerlijkheid, breekt het koninkrijk van God aan. Amalkut HaShamayim, het koninkrijk der hemelen komt naar de aarde. En dan wordt het loofhuttenfeest gevierd, zegt de profeet Zacharia in het 14e hoofdstuk. De volkeren zullen het loofhuttenfeest vieren. Jaarlijks in Jeruzalem, bij Jeruzalem. Petrus had dat goed. Maar Elia heeft Petrus niet uitgelachen. Maar hij sprak met de Heer Jezus over zijn exodus, zoals het letterlijk staat, uit Jeruzalem. Zijn uittocht uit Jeruzalem. Kruis, sterven, opstanding, hemelvaart. Het hemelleven, toen begon het pas voor Elia. En toen Christus in de hemel was gevaren, stonden de discipelen omhoog te staren en er stonden er 2 mannen bij hen. Staat niet dat het engelen waren. Ik geloof er ook niks van. Het waren dezelfde mannen die over dit moment met Jezus gesproken hadden op de berg der verheerlijking. Mozes en Elia. Wat een avontuur. En in Openbaring 11 lezen we dat ze nog een keer terugkomen op aarde. De 2 getuigen in Jeruzalem. Speciaal voor Israël. Nee, we moeten niet zeggen, als we naar het einde van ons leven toe gaan, en ik hoop dat dat zelf voor mij ook mag gelden, het einde is nabij. Want wie in Christus gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die ziet als die sterft geen magere hein, geen donkere tunnel, geen zwart gat. De ergste nachtmerries die we gehad hebben in het leven, die zullen we niet hebben als we sterven. Als we in Christus sterven bedoel ik, in het geloof in hem. Dood niet zien. En Jezus heeft iets bijzonders gezegd. Op het tempelplein in Jeruzalem. Over dat leven in de hemel. En daarna. Hij zegt, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Raadselachtige tekst. Voor zover ik mag zien. Toelichting die de Heer Jezus gaf was. Dit zei hij van de Heilige Geest. Die toen nog niet gekomen was, was dan voor Pinksteren. Zou het in dit leven vervuld kunnen worden dat stromen van levend water uit ons binnenste vloeien? Persoonlijk denk ik van niet. Maar ik denk dat dat de gewaarwording zal zijn als we boven komen. Dat leven wat God in ons geschonken heeft, hè? De Heilige Geest die woont in de harten van elk kind van God. Dat leven is voor ons altijd zo zo'n klein bekertje vol, maar het is... We hebben amper het geloof dat Gods geest in ons woont, want hoe kan die wonen in zijn oude herstal? Maar dan, zullen we de werkelijkheid ontdekken. De werkelijkheid die Christus in ons gecreëerd heeft. Wat hij ons levend gemaakt heeft. En dat hij graag wil dat we in dit leven al zingen. Jezus leeft en wij met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Om dat straks te ontdekken. In de hemel. Om het levende water uit onze buik stroomt. En zich wil delen met iedereen die er is. We kunnen ons er geen voorstelling van maken wat we zullen zeggen om... Doorstroomd van het leven uit God. Doorstroomd van het leven uit God. Dat te delen met allen die daar zijn. Wat een blijdschap. Wat een vreugde. Eeuwig leven. O Bunyan, je had het over reus wanhoop. Die je gevangen kan nemen, ja. Heb je nou boven geen last meer van, zeker? Nee. En Bunyan, je schreef in de Christenheid over het moeras wanhoop. Wantrouwen, mistrouwen. Staat boven niet aanwezig, zeker? Nee. Hier zijn lieflijke beiden. Waar de herder Israëls ons in leidt. Alle tranen persoonlijk van onze ogen komt af is. We zullen niet meer rouwen. Er zal geen krijt meer zijn. En we wachten samen met Jezus Christus op de dag dat hij naar de aarde kan terugkeren. We zijn, zoals Hebreeën zegt, voortsverwachtend. Want we verlangen naar het opstandingslichaam. We hunkeren weer die mens te zijn. Niet die we waren, maar die er was voor de zondeval. Adam en Eva. We hunkeren ernaar om straks die nieuwe mens te zijn. Of zoals Paulus in 1 Korinther 15 het heeft gezegd, hè, de tweede mens. Want dan zullen we volmaakt het beeld van Christus weerspiegelen. En dat is wat we verlangen. Dat we in het leven gebruikt worden om anderen aan te raken. En te vertellen wie de Heer Jezus van ons is. Want Paulus keek je diep in zijn ziel toen hij zei, och dat ik het beeld van de Zoon gelijkvormig mocht worden. Dat was zijn diepste verlangen. Nou, dat wordt vervuld straks. Dat wordt vervuld in heerlijkheid. Hoe weet u dat, dominee? 2 Thessalonicenzen 1. Daar wordt door de Heilige Geest onthuld dat als de Heer Jezus teruggekomen is, dat hij geopenbaard zal worden aan de wereld, in toorn de wereld zal oordelen, maar vervolgens bewonderd zal worden in degene die geloven. Bewonderd zal worden in degene die geloven. Is dat nodig? Nou, soms heb je het wel eens dat je ouders meemaakt. Ja, gewoon hele lieve, fijne kinderen. Een leraar op school die heeft dat wel eens, hè, dat hij uit één gezin dat soort kinderen onder zijn hoede heeft. En dan is er iets van bewondering voor de ouders van die kinderen. Kans gezien hebben die kinderen zo op te voeden en zo communicatief te maken, sociaal. Het is een beetje een vaag voorbeeld, neem me niet kwalijk, maar ik weet geen ander, geen beter. Als Jezus is teruggekeerd en al zijn kinderen zijn opgestaan uit de doden, dan zal Jezus bewonderd worden in al die kinderen van God. Jezus, ze waren dood en ze zijn levend geworden. Ze hebben deze wereld en haar begeerlijkheid leren verlaten. Ze hebben de nieuwe mens aangedaan. Dat was u. En bent u. Ze hebben afgelegd die oude mens, hebzucht, ego. Wat u ervan gemaakt hebt, Heer Jezus. Ik zie het stromen. Water des levens. Hij zal bewonderd worden in zijn kinderen. En ook wonderbaar te worden in hen. Dat laat ons zien, lieve mensen, op welk een hoog plan wij staan als wij geloven in de Heer Jezus Christus. Dat het werkelijk waar is. De dood mag ons die schrik niet meer aanjagen. We mogen niet meer zeggen wat Job zei, het is de koning van de verschrikkingen. Want Christus heeft die dood overwonnen. En hij zegt, wie in mij gelooft, zal leven, ook al ware hij gestorven. En denk erom dat hij met blijdschap naar zijn discipelen heeft gekeken toen hij dat zei. Koning is hij, Jezus. Niet de koning van de verschrikkingen, maar de koning van de verrukkingen. En verrukt zullen we zijn van blijdschap. Die blijdschap zal dan onbepaald, onbegrensd, door het licht dat van zijn aangezicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Toppunten die we ons niet kunnen voorstellen. Misschien heeft Bach een vermoeden van gehad. Die genie in het pijnen van Gods hart en dat te vertolken in muziek. Ten hoogste toppen. Ja, Elia, je leven was niet afgelopen naar je hemelvaart. Stel je voor dat God toen destijds, toen je onder die jeneverboom lag, je gebed verhoord had. Maar goed dat God dat niet gedaan heeft. Hè? Nee. Maar goed hè, dat God soms onze moedeloze gebeden niet gehoord heeft. Hè? Ja, en dat avontuur, Elia, hoe gaat dat verder dan? Nou, dat heeft mijn broeder Paulus onthuld. Door de Heilige Geest gedreven. Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat de heiligen de engelen zullen oordelen? Wij zullen met Christus als koningen heersen op de aarde. En met hem oordelen. Waarschijnlijk over de mensen die we in dit leven gekend hebben, ontmoet hebben, die niet tot geloof gekomen zijn. Want die in Christus gelooft, komt niet in het oordeel, is al geoordeeld en vrijgesproken. En dan, ja, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom. Het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. David, koning over Israël en de wereld. Blij vooruitzicht, ook voor jou en voor u. Om straks ontwaakt in een nieuw lichaam zijn lof te ontvangen. Zing dan vandaag maar vast. Als je het moeilijk hebt. Maar. De Heere zal uitkomst geven. En ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Amen. Zingen we daarvan Psalm 42. En daarvan het vijfde vers. Psalm 42, vers 5. Laat ons danken. Heere, we buigen ons in dank en diep ontzag voor u, die ons uitredt uit het modderig slijk van deze wereld. En naar de woorden van de psalmist, op een rotssteen stelt, vaste grond onder de voeten geeft. De grond van uw woord, uw beloften, die in u, de Heer Jezus Christus, ja zijn. En nooit nee worden en amen zijn, het zal waar en zeker zijn. Gun door het geloof in u de Heer Jezus krachten, de kracht om te doen wat u zegt, morgen en overmorgen, en al de dagen die ons nog resten voordat u terugkeert. Want het is ons bang te moede, Heer, als we aan onszelf overgeleverd worden, ook na ontvangen genade. Wie van ons kan immers zeggen zonder zonde te zijn? En wie van ons kan voor u bestaan? Maar als u ons de kracht verleent, die weliswaar in zwakheid gerealiseerd moet worden, maar dat is u wel toevertrouwd, dan zijn we in staat om de wereld en haar begeerlijkheid te verlaten, de oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Wij smeken daarom. Zodat we meer als ooit iets van het beeld van u, de Heer Jezus, mogen laten zien aan de mensen om ons heen. Zodat we beter in staat zijn om met anderen te spreken over het heerlijke van uw toekomst. En het heerlijke van u die naar ons toe zult komen op de dag van uw wederkeer. Zegen deze gemeente. Zegen de kerkraad en allen die een taak hebben in de gemeente. Zegen hen met levenskracht. Dat immers de diepste betekenis van het woord zegen is. De kracht van het onvergankelijk leven. Hoor ons gebed uit genade. Omdat u gezegd heeft, ik ben met u al de dagen, dat geldt ook dit jaar, tot aan de voleinding der wereld. Amen. Psalm 56 en daarvan het vijfde vers is onze slotpsalm. Psalm 56, vers 5. MUZIEK Geliefden, gaat dan zijn en vrede. En ook u die thuis met ons mee verbonden bent geweest en meegeluisterd hebt, ontvangt dan nu de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.